De sponsor voor vandaag heet Big Subs. Ze hebben 100% gecertificeerde allerlei supplementen die je helpen jouw voeding te optimaliseren voor de spiergroei.
Kom gezellig erbij.
Kom gezellig erbij. Want dames en heren, welkom bij aflevering nummer 15 van FC Timeout. Europese week, remontadas. En ploegen die het net niet hebben gered.
Kleine blamage.
Kleine blamage. Kleine blamage. Ja, misschien twee. Eentje goed gedaan. Met het redelijk goed gelijkspel tegen Galatasaray. En we zijn weer met drie man. Want één man moet overwerken.
Shout-out Erik. Harde werker.
Erik, harde werker.
Hij moet iemand overnemen op zijn werk. Dus,
hij heeft druk.
Druk tijden.
En hij heeft super druk.
Dus en de decembermaandjes komen eraan.
Ja, dus de week erop is hij er ook niet.
Elke euro is er één. Hè?
Elke euro is er één. Voor hem. En het is natuurlijk Black Friday.
Het is Black Friday.
Het is Black Friday. Dus voor onze OnlyFans 10% korting op een abonnement.
We moeten er wel een account aan maken.
We moeten een account aan maken. Maar die gaat wel een keer komen.
Heel veel spicy video's van Joey.
Ja.
Eens. Bijvoorbeeld op het strand. En,
ja, dat wij hoog houden.
Ja.
En,
met ballen.
En ook Rico in de badkamer. Dan gaat hij, weet je, met zo'n kop.
Topless. Kleine spoiler. Ja, topless.
Dan doe ik de pak sjouw.
Oh, ja,
dat is bluff. Dat is bluff.
Dat doe je de pak sjouw. Ja.
Dat gaan we checken.
Ja, mooi. Mooi. Nee, ja, prachtig heren. Jongens, hoe gaat het? Zien jullie klaar voor?
Ik ben helemaal ready.
Ja, ben je helemaal ready?
Ja.
Ik niet.
Nee?
Nee.
Dus je bent niet fit?
Teleurgestelde week van voetbal.
Oh.
Als Ajax-fan wel, ja.
Ik snap hem. Maar we gaan hem straks helemaal in je serie. Hopelijk kun je daarmee dan jullie hart luchten.
Dat hoop ik ook.
Dat hoop ik ook voor jullie inderdaad.
Gaan we afnemen.
Ik heb best wel een prima week prima
dat,
weekje
dat
gehad.
Snap ik. Dat snap
Laten
ik.
We eerst even met de opstelling beginnen, heren, voordat we direct in de materie stampen. Rico, waar sta jij vandaag, jongen? Wat is jouw missie?
Ik sta gewoon weer lekker centraal.
Het zal
achterin.
Dus niet, hè? Het zal dus niet.
Ik schop gewoon lekker iedereen neer.
Ja?
Terecht.
Ja. Lekker, man.
Denk wel terecht.
Dan moet je niet zulke ballen als Guardiola teruggeven aan de keeper, hè?
Nee, dat was niet lekker, nee.
Nee, die was niet goed.
Kijk, als ik dat zou doen, dan zou ik eerst nog even die aanvallen neertrappen, zodat die er niet bij komt.
Ah, dus maar dan is de kans dat je rood pakt.
Ja, maar dat maakt niet uit.
Okay, dat maakt niet uit.
Dat is het risico wat ik neem.
Ah, oké. Okay. Weet je ook zo'n bal gehad bijna, die Davos of Sanchez bij jullie?
Ja, die was goed ook.
Die was ook goed tegen AZ, inderdaad. Ja, Aaron.
Ik ga op 10, want ik ga Erik replacen.
Ja?
Ik ben de replacer van
Klasse,
Erik.
Man. Ja, Erik heeft dat wel nodig, hè?
Ja, die heeft af en toe even steun nodig, want hij is nu even buiten het veld.
Ja?
Van het bijtrainen. Van het bijwerken, aan het bijbeunen, noem
beunen.
Ze het ook wel.
Wauw.
Dus neem ik het even over voor hem.
Lekker, man. Heren, het was
waar
een week.
Waar is Joey dan?
Ja, waar is dat Joey?
Waar sta ik?
Ja, goede vraag.
Poeh. Ik sta op rechtsbuiten.
Zo.
Ik sta op de rechtsbuitenpositie op mijn oude plek.
Kijk.
En ik ga veel aan creativiteit bezorgen. Net zoals Hartsmoes dat tegenwoordig doet.
Ga je dan naar binnen of ga je dan naar buiten?
Ik ga elke kant op. Ik ben heel onbestelbaar.
Heb jij lichte voeten of zware voeten?
In realiteit zware, maar nu lichten.
Nu lichten. Okay.
Nu lichten.
Je wordt nu een soort primbolatie, zeg maar.
Ja, ik word een prime Hartsmoesa.
Ziek.
Ja, heel ziek. Een prime Ares.
Jij wel een beetje wat weg van Hartsmoesa.
Ja, ik sluit het niet uit dat jullie misschien familie kunnen zijn. Ja. Ik sluit het niet uit.
Het zou kunnen, heren. Heren, het was een week vol met remontadas.
Zo.
Het was een week eigenlijk met leuke wedstrijden. Ja. Eigenlijk best wel goede tegenstanders.
Ja.
Op zich. Het was dan niet de tegenstander, ja, dan zou je misschien kunnen zeggen die van Twente, maar ik vond het ook nog wel een beetje gelijkwaardig. Welke wedstrijd sprong voor jou in feite, Aaron, echt het meeste eruit?
Voor de Nederlandse teams?
Ja, van alle vijf Nederlandse teams. Beginnen met de wedstrijd.
Ik denk dat de makkelijkste optie is natuurlijk City Feyenoord 3-3.
Ja, ja dat is...
Want je komt 3-0 achter tegen City, wat op zich niet gek is. Dat had iedereen misschien juist wel een soort verwacht.
Nee, ze speelden met de sterkste opstelling.
Dus dat hadden mensen misschien wel op zich wel verwacht. Dat ze dan uiteindelijk na een paar wissels dan ook nog eens weggeven naar 3-3. Dat is voor Feyenoord alleen maar knap. Op. En ik vind het raar dat je opeens het laatste kwartier wel kan
zeggen. Ja.
Op twee spelers na de sterkste opstelling.
Ja,
Ruben Dias was niet. En De Bruyne, die was ook niet.
De Bruyne
maar die kwamen wel later.
Ja, die kwamen later, maar die begint hij daar niet mee.
Het hele gekke was eigenlijk, is dat tot die penalty had Feyenoord het redelijk goed voor elkaar. Twee kansjes van City. Nou ja, toen kwam die penalty. En dan zie je dat in de rust daarna wouden ze wat hoger druk zetten. Nou, dan kan het opeens heel snel gaan. Want je ziet het, als die gasten ruimte krijgen, dan zijn ze messcherp. En ik zat eigenlijk op het moment gewoon een beetje af te tellen van, nou ja, als het 0-0 wordt, dan juich ik bijna met mijn hand in de lucht. Want ja, ik heb dat vanaf het eerste moment gezegd. Ja, ik had een heel hard hoofd in naar City. Ook al verliest City 5x8 op een rij. Je zag ze aan de bal. Nog steeds een onwijs goed team.
Tuurlijk.
En het is op zo'n momenten is het net één grote rondo.
Kijk,
is het met die gasten. Het is echt zo.
City
maar,
is en blijft City. En dat zou
maar wat ik wel heel interessant vond, is als je dan kijkt naar die buitenspelers van hun, zijn klasse buitenspelers, hè. Maar ze gingen geen één keer diep.
Nee.
Grealish ging niet diep. Foden bleef aan de binnenkant staan. Dus het werd vaak een kluitje van het midden. Dus wat zag je vaak? Feyenoord had het middenstuk vooral dicht. En ik hield me elke keer mijn hart vast. Dan kreeg je op een gegeven moment Bernardo Silva tegen Gijs Smal. Nou ja, dan denk je van, is het een film? Weet je, is
zelfs
het
in FIFA-carrière doen ze dat niet, dit soort namen tegenover.
Nee, maar het was wel een beetje eng. Ik moet zeggen dat Nieuwkoop het heel goed gedaan tegen Grealish. Daar had ik niet van verwacht.
Ja, maar
die heeft
Grealish
het echt
ook niet zoveel.
Die heeft echt Grealish redelijk in de tank gehouden.
Grealish doet geen acties. Grealish gaat altijd tikken naar binnen.
Want Grealish verloor echt heel veel de bal.
Want Doku is geblesseerd, neem ik aan. Of die was er niet bij?
Nee, Doku was er niet bij. Want Doku viel niet eens in.
Ik denk geblesseerd dan.
Want
dan,
Doku... Ja.
Doku is juist zo'n speler die wel altijd diep gaat bij
juist.
En wel die actie
en
maakt.
Bijvoorbeeld Salvio zou ook
Savio
meer diep.
Savio
zou ook
die
meer
zat
diep
bank,
ja,
die zat op de bank,
Savio. Ja, die viel ook bijvoorbeeld niet in.
Ja, dat is een fout van Guardiola waarschijnlijk.
Dat gaf hij later ook toe, hè. Dat Guardiola die wissels had gemaakt. En ik zag gewoon een hele mooie clip op TikTok dat Don de Bruyne eenmaal met de bal staat nadat hij ingewist is. En dat niemand om hem heen beweegt.
Nee.
Terwijl normaal bij City beweegt zelfs de keeper mee.
Ja.
Want dat moet van die vent.
Dat is het hele ding. Want eigenlijk tot die 3-0. Er was eigenlijk totaal niks aan de hand.
Nee.
En hij gooit Ake eruit voor een jonge verdediger.
Ja,
ik heb de naam nog nooit van gehoord.
Ik ook niet.
Maar hij was niet zo heel goed. Toen kwam voor...
Gundogan ging eruit, toch?
Gundogan ging eruit. Kwam geloof ik McKelty. Zeg ik het zo goed?
Ja, sowieso.
En Foden ging eruit. Ja, Foden ging eruit. Foden, Ake en Gundogan. En dan kwam McCulty, er kwam een jonge verdediger erbij. En De Bruyne kwam erbij.
Ja,
ja, De Bruyne kwam erbij. En eigenlijk 2 minuten later viel die goal. En toen zakt het compleet weg.
Ja, maar daar zie je dat City 5 keer op rij verloren en geen zelfvertrouwen meer
heeft. Nee, maar achterin.
Ja, ja, maar
nee, natuurlijk, maar dat heeft te maken met dat ze al 5 wedstrijden geen punten hebben gemaakt.
Want aan de bal zijn ze nog steeds heel goed.
Ja, 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 maar,
ja, ja, maar dat is
de wedstrijd over de streep trekken, dat is een klasse wat je moet beheersen. Ja.
Normaliter, al krijgt City in de Premier League 1 goal tegen, scoren ze er 3 extra. Maar nu merk je door dat ze gewoon zelfvertrouwen zijn verloren ook. Ja, tuurlijk heeft Feyenoord het ook wel een beetje afgedwongen. Maar je merkt, want het is altijd van 2 kanten iets. Zeg maar, de ene die laat het gewoon heel erg liggen en de ander die dwingt het gewoon af.
Ja.
Dus het is van 2 kanten. Maar City, je ziet wel dat ze dan, omdat ze dus geen zelfvertrouwen hebben en dan die goal tegenkrijgen, denken ze waarschijnlijk gelijk in hun hoofd, oh nee, toch niet weer, hè.
Nee, maar je zag een Guardiola bij die 3-1 al, die moest bijna huilen al.
Ja, maar
die voelde het gewoon aankomen.
De enige die dit soort stunten ooit tegen City hebben gedaan, is Real Madrid in de Champions League toen. Voor de rest geeft City het nooit weg. Echt nooit.
Nee.
Maar ja, City is het gewoon helemaal kwijt. Want ze verliezen ook 4-0 van Tottenham.
Ja,
hè?
Ze
maar City is
Tottenham.
Gewoon ook achterin gewoon enorm kwijt.
Ja, ja, klopt.
Dan kan je zeggen, als Guardiola, eigenlijk had Guardiola het niet moeten doen. Je kan ook bijna denken van ja, als ik in zijn positie had gestaan. Je staat 3-0 voor. Op zich had Feyenoord misschien 1-2 kansjes gehad
alsnog
in die hele
niet.
Wedstrijd.
Alsnog niet. Nee, ik denk dat elke coach had hetzelfde gedaan als Guardiola.
Want hij weet dat Liverpool eraan komt. Ja. Hij weet dat nog een zware pot eraan komt.
Tuurlijk weet hij dat, maar hij weet ook dat dit belangrijk is om weer te winnen, om weer terug op koers te komen.
Ja.
Want hij verliest er 5 op rij.
Eens?
Juist deze overwinning heb je dan toch nodig en over de scheep moet je
dat is weer de andere kant. Ik wou zeggen van ja, in principe snap ik hem wel, want je staat 3-0 voor tegen de nummer 4 of 5 uit Nederland. Ja, in principe als een City zijn, als je kijkt naar vorig jaar, zou je ze niet zorgen maken als je 3-0 voor staat. Dan zou je ook lekker jonkies erin gooien.
Ja.
Want dat zou in Chelsea ook doen als ze winnen van Ajax en staan 3-0 voor. Elke Engelse club laten zien, want Engelse competitie is veel beter.
Zo'n flow.
Maar als je in zo'n slechte flow zit, wat Rico zegt, dan moet je juist even deze eroverheen klappen met 5-0. Zodat de jongens weer een beetje zin hebben in voetbal.
En niet een jonge verdediger voor de Leeuwen.
Hij heeft eigenlijk in feite de 2... Ik zou niet zeggen de dirigenten, maar een beetje de leiders. En er waren Ake en Gundogan vooral. Die zetten een beetje de
Die leiders. Zijn het belangrijkste en die heeft hij gewisseld.
Die haalt hij eruit.
En waarschijnlijk voor tegen Liverpool aankomend weekend.
Ja.
Wat ik ergens kan begrijpen als je 3-0 voor staat. Maar ja, het is en blijft Champions League. Ja. En Feyenoord blijft Feyenoord. Daar zijn ze ook heel sterk in geweest al jaren. Dat als ze eenmaal lopen, dan blijven ze een soort van aanvallen
gaan.
Totdat ze niet meer kunnen.
Ze bleven gaan en... Ja,
en dan dwing je het af en dan wordt
het
uiteindelijk
uit
3-3.
De 3-2 en ik was echt zo bij mijn hoofd van luister, als er nog 3-2 eindigt, dan kan ik er zelf nog mee leven van, nou ja, dan heb je niet je laten we zeggen, je doelsaldo.
Maar
je
hebt wel je leermomenten eruit gehaald en het is geen schande dat je 3-2 verliest.
Nou, oprecht, zo zat ik er ook, want ik keek heel erg tegen deze wedstrijd op. Ik dacht van, nou ja, het was 3-0, want toen zat ik echt van, ja, hier was ik al helemaal bang voor. En dan wordt 3-1 van, nou ja, schade is misschien wat beperkt, het wordt 3-2 en je ziet dat City steeds minder wordt.
Tuurlijk.
En toen werd het 3-2, dan dacht ik echt van, holy fuck, het kan nog.
En toen werd het 3-3. Ja,
en toen brak ik bij mij thuis heel het huis af.
Natuurlijk
en
voelt dat voor een Feyenoorder als een winst. Dat is logisch.
Het was een zware winst. Iedereen had met een gelijkspel bij hun uit.
Ik vooraf denk, had iedereen daarvoor getekend.
Elke Nederlandse ploeg, ploeg had daarvoor getekend.
Zelfs ook PSV. Ja, 100%.
Ajax had het ook zo 100%. Gedaan. Het tegen deze telt, want echt waar, aan de bal waren die gasten weer heel goed. Maar je zag aan ze inderdaad, ze misten vertrouwen. Ja, maar de kwaliteit was nog steeds.
Tuurlijk, het blijft kwaliteit. Maar zeker. Dat is ook voetbal, hè. Van als je niet in de flow zit, kijk maar naar Real Madrid.
Ja.
Je gaat mij niet vertellen dat ze nu opeens een ploeg hebben wat niet kan voetballen. Nee, je zit gewoon in een hele slechte flow.
Wel veel blessures.
En veel blessures dan bij Real Madrid vooral.
De aanval was drama. Want bij Real speelt ze bijvoorbeeld met een Mbappé en Diaz en een...
Het is ook een dramatisch. Maar dat soort teams hebben ook flow nodig. Hoe goed ze ook zijn. En hoe goede spelers ze ook hebben.
Je zag ook die klasse die kijkt. Die 1-0, is die penalty schiet goed binnen. Je hebt die 2-0. Nou, dan kan je zeggen van, nou, dat is via-via. Maar goed, die valt er wel dan in voor die gasten. Die 3-0 was pure klasse.
Ja, tuurlijk.
Dat die Haaland die even een sprintje trekt tussen die tweede met die grote ijzeren benen van hem. Ja, tuurlijk. Een soort van erin, gewoon couleert, gewoon erin trapt, in glijdt.
Ja, maar dat is...
En dan zag je dat inderdaad, dan gaan er even twee momentjes krijgen die gasten ruimte. En dan gaat het zo snel. Ja, weet je, dat je dan uiteindelijk nog 3-3 maakt. Het is...
Het is heel goed voor het Nederlands voetbal en heel knap van Feyenoord. En ik denk dat voor de
en
meeste
nu,
Feyenoorders voelt het als een winst.
Het voelt heel belangrijk als een zware winst.
Een heel belangrijk puntje. En nu kom je weer op hetzelfde moment zoals je toen met Salzburg stond. Je moet van Praag nu winnen. Dan kom je op 10 punten. Dan ben je misschien tussen de 80% en 90% gewoon voor die tussenronde. Ja,
ja, ja, dan ben je sowieso...
Ik teken ervoor.
Ja, 100%.
Ik teken echt ervoor. En ja, daar moet je nu voor gaan. Sparta-Praag wordt do or die.
Ja,
100%. In mijn optiek wordt echt do or die. Want
die moeten ze wel kunnen hebben.
Die
moeten ze wel kunnen hebben.
Zeg, maar ze
want
hebben
ik
geleerd,
zag Sparta praten, Atletico, dat was ook niet goed hoor.
Nee, ze hebben wel geleerd van Salzburg, denk ik.
Ik hoop het.
Ik denk dat ze nu wel echt ervoor opklappen, omdat ze weten dat het moet.
En daarnaast, we hebben na dit weekend hebben ze een week rust.
Ja, dat scheelt
ook. En dan krijg je gelijk, dan heb je geloof ik zaterdag RKC en dan krijg je een paar dagen ertussen. Omdat dan woensdag heb je dan die Sparta Praag. Dus er zit wel genoeg tijd en ruimte tussen om door voor te bereiden. Dus ik verwacht niet dat er weer zo'n wedstrijd is dat iedereen vermoeid is of zo.
Ja, dan kunnen ze dat in ieder geval ook niet als een soort excuus gebruiken richting de fans.
Nee.
Ook wel mooi voor Giménez dat hij... Ik hoorde van Prisk in ieder geval, die zei van hij leefde helemaal voor deze wedstrijd. Hij wilde per se bij deze wedstrijd weer terug zijn.
Ja, maar ja, wie wil nou niet in...
En dan scoort hij ook precies.
Wie wil nou niet bij in het Etihad Stadium spelen, toch?
Ja, maar vergeet ook niet dat
was
die jongen...
Was echt een mooie goal of zo?
Nee,
maar
dat niet.
Nee, maar hij maakte wel, weet je wel.
Vergeet ook niet dat die jongen wel gewoon op zoek is naar een transfer voor deze zomer.
Ja, maar hij gaat uiteindelijk ook wel weg.
Ja, weet ik. Maar daarom wil hij natuurlijk deze wedstrijd spelen. Want iedereen
uiteraard, maar je zat wel gelijk van hij kwam erin. En ik vind hem nog steeds veel beter dan Carranza. En ik denk dat hij nu ook wat fitter is. Hè? Hij heeft nu ook een tijdje nu...
Ja, hij moet ook wel honger.
Maar hij heeft nu ook zijn rust gepakt.
Ja, maar dat moet nog gaan blijken.
Het moet nog blijken. Maar ik heb het gevoel dat hij nu wel een beetje wat fitter terug is.
Ja, we gaan het zien.
Nee, we gaan het zeker gaan het zien. En ik moet een paar spelers nog uitleggen. Lotomba viel echt heel sterk in 10 minuten. Echt heel sterk. Was op een gegeven moment ook dat hij de bal kreeg in de cornervlag. En die Haaland die kwam achter hem om die bal te pakken. En hij dribbelde heel sneaky zo langs. Vond ik echt, van, hoe krijg je dan dat voor elkaar langs Haaland? Je zat die Haaland zoals kijken van, what the fuck? En Hars Moussa.
Ja, die speelde ook wel.
Bizar. Die wordt steeds beter met de week.
Ja, ik ben benieuwd of Hars Moussa het vol kan houden. Want hij had toen natuurlijk bij, bij Vitesse speelde hij.
Ja.
Daar had hij ook even een hele lekkere flow. Maar toen op een gegeven moment was hij het weer kwijt.
Maar je ziet hem loopjes maken. Je ziet hem ook mee terugverdedigen. Je ziet hem nu. Hij is zo waanzinnig creatief.
Mentaal moet hij het ook volhouden, zeg maar.
Dat 100%. 100%. Ook, beide bezig op het grond blijven.
Ook die, hoe heet hij nou? Die, wie bij jullie de transfers regelde deze...
De Kloeze?
Ja, de Kloeze. Die ging dan ook, die maakte hem dan weer iets groter dan dat hij is. En die ging grapjes maken over naar de City-kleedkamer, weet je. Maar ja... Hij moet nu wel juist denken van, oké, er is nog veel werk te doen.
Oh, tuurlijk.
Ik moet nog veel beter worden. Ik ben daar nog lang niet.
Ik denk echt wel dat ze dat bij...
Hij heeft nu wel 2-3 goede wedstrijden, maar...
Alco topploeg heb je nu ook bijvoorbeeld van die mental coaches. En ook coaches eromheen, die ze natuurlijk ook allemaal begeleiden. Dus ik denk echt wel dat zo'n jongen wel met beide beentjes op de grond blijft staan.
Ja, maar dat weet je nooit met zulke gasten, weet je. Dat heb je met heel veel gasten die dan denken dat ze te goed gaan worden. Voor Noah Lang of zo is dat ook heel erg.
Ja, maar ja, Noah Lang is wel een apart geval, hè.
Als Moussa zo, of hoe die ook heet. Goeie speler overigens.
Hachu, noem maar Hachu.
Als Hachu, zeg maar, nu een halfjaartje goed speelt, dan gaat hij natuurlijk ook wel eens een kopje spelen van, dan krijgt hij waarschijnlijk aanbiedingen, dat hoort hij dan weer van zijn ding, van zijn Pipo, zaakwaarnemer. En dan moet je, zeg maar, voor zijn eigen ontwikkeling zou het best zijn als hij nog 1-2 jaar bij Feyenoord blijft en lekker gaat doorontwikkelen.
Tuurlijk. Ik denk
maar als opeens een AS Roma aantikt van, yo bro, we willen jou hebben. Dan gaat er ook veel aan het kopje spelen van, holy shit, dan kan ik fucking veel geld verdienen. Holy shit, dan heb ik heel mijn gezin klaar. En dat soort dingen in de voetballerij bij jonge gasten kan wel heel erg hun flow verpesten.
Ja.
En dat moet hij onder bedwang zien.
Nee, 100%. Ik denk dat daarin, zoals ik al zei,
en dan nog goed blijven voetballen.
Verschillende coaches en daarbij ook zo'n
Hij heeft gewoon. Hij heeft genoeg hulp daarvoor. Dat is geen misschien.
Gewoon, weet je wel, zo houden. Er zijn genoeg punten bij hem nog om te verbeteren. Tuurlijk. Ik vind dat hij daarentegen nog veel doelgerichter kan worden. Hij zou bijvoorbeeld nog veel meer in scoringspositie kunnen komen.
Er zit heel veel potentie in dat wel.
Zeker. En hij heeft heel veel, een beetje heel veel weg van hoe bijvoorbeeld Mahrez was in zijn beginjaren.
Ik vind het wel heel leuk dat in de voetballerij, want dat zegt Farioli ook vaak, en daar ben ik het eigenlijk wel mee eens, dat zegt hij vaak in interviews, zeg maar, de ene aan het begin van de week kunnen mensen allemaal slecht over je praten, en 1 week later, met na 2 wedstrijden, kunnen mensen je weer helemaal 100%.
Opnemen. Hetzelfde als met Slot nu, dat in Nederland.
Zeg ik. Ja,
heel Engeland prijst Slot op, verliest hij straks 2 keer, moet hij eruit.
Maar
ja.
Zo hij is nu de laatste 4-5 wedstrijden is hij constant. Ja, kreeg ook de bokaal, geloof ik, ook toen tegen Salzburg, kreeg hij ook player of the match, nu ook weer. Hij begint langzamerhand zijn draai te vinden. Ik zeg ook, hey, ik vind ook niet dat hij nu heel goed is, maar op de manier hoe hij zich nu ontwikkelt, ik zie
natuurlijk
hem grote stappen maken.
Ja, natuurlijk.
Dus als hij zo doorgaat, dan zie ik hem best wel, want het is wel een speler die onbevangbaar is. Hij gaat naar links, hij gaat naar rechts. Snap ik bedoel?
Nou,
hij is heel onvoorstelbaar.
Onvoorspelbaar.
En dat is, als jij dat hebt als rechtsbuiten en je kan dat zo houden, ja, dan kan je dat als speler natuurlijk geweldig gebruiken, want teams zoeken dat.
Ik denk dat ik hem gewoon de bal afpak van hem.
Oké, dat dacht ik al. Ja, je staat natuurlijk op.
Want Owen Wijndal kan dat ook gewoon van hem afpakken.
Die speelde ook lekker, hè? Tegen Sociedad.
Mij sprong er eigenlijk een wedstrijd nog meer uit.
Oh ja?
En dat was PSV tegen Shakhtar.
Ja.
Want ik had totaal niet verwacht dat Shakhtar 2-0 voor zou komen te staan.
Die speelde echt gewoon heel goed in de counter.
En op een gegeven moment wint PSV nog door de laatste 10 minuten 3 goals te maken. Met weer Peppi, maar met een overal ook.
Ja, maar ja,
en
Tilman
op de
Tilman, in mijn optiek, zoals ik blijf zeggen, de best speler wel van de Eredivisie.
Nee, absoluut.
Maar ook Peppi.
Nee? Wie is de best speler?
Kenneth Taylor.
Oké. Okay.
Maar ook Peppi. Maar ook Peppi, die weer heel belangrijk is.
Eens?
Dus Bos heeft echt moeilijk van wie ga je nou...
Peppi staat bijna nu op de topscorers top.
Peppi heeft veel minder minuten dan de jongen, die veel meer goals.
Maar ja, Peppi is daarentegen natuurlijk wel een meer bewegelijke spits.
En hij is nog jong, je kan veel winst op hem gaan maken. Maar ja,
kijk, hoe goed Luc de Jong ook is, en hij is natuurlijk aanvoerder, leider. Bos moet een keer gaan zeggen, ja, pikkenbaas, je moet ruimte gaan maken.
Maar Luc de Jong die kan uit het niet scoren wat je weer tegen Ajax zag.
Ja, maar ze verliezen alsnog.
Kijk, Luc de Jong heeft kwaliteiten wat exceptioneel is.
Eens.
Kopkracht
eens.
Is er misschien bijna in Europa niet één.
Dode spelmomenten.
Daar is hij oprecht één van de beste in van
en
Europa.
En hij is gewoon een geweldige kapstok.
Maar misschien
vooral voor de Eredivisie
in begrip. Misschien moet hij wel pinchhitter gaan worden dan achter Peppi.
Op een gegeven moment gaat hij dat wel worden.
Maar Peppi is nu gewoon echt heel goed bezig.
Eigenlijk is zonde dat je Peppi op de bank moet zetten.
Dat is ook zonde.
De jongen wil je gewoon 90 minuten zien spelen.
Bij Feyenoord of bij Ajax of bij Twente schiet hij gewoon er 20 plus in.
Zou die ook standaard basis staan?
Ja, ik denk dat Peppi bij Ajax en bij Feyenoord basis zou staan.
Ja,
durf ik ook te zeggen.
Ja, durf ik wel te zeggen, ja.
Maar het is een hele goede spits en je ziet het, hij past ook in het spel en hij is wat bewegelijker. En ook bijvoorbeeld als je zag die goals toen tegen Groningen, is dat hij op een gegeven moment in de hoek van het veld net iets over de middenlijn krijgt hij die bal. Hij kapt die speler uit en hij neemt een hele lange sprint. En hij schiet hem de kruising in.
Hij kan rennen, hij kan dribbelen, hij kan schieten.
Maar hij heeft de snelheid wat de Jong niet meer heeft.
Hij kan koppen.
De Jong heeft dat niet meer.
Hij heeft alles gewoon. Hij is een complete spits.
Het is een hele complete spits.
Ik denk dat de Jong, en dat zal misschien wat lastiger gaan als wat wij als buitenstaanders zeggen. Maar ik denk dat de Jong wel gewoon misschien ook een soort plek moet gaan maken. Want ondanks dat hij veel wil spelen en het ook wel verdient. Want Luc de Jong blijft ook scoren. Het is ook niet alsof hij droog staat of zo. Die blijft ook gewoon zijn ding doen.
Nee, ja.
Maar als je ook het beste voor PSV wil, moet je natuurlijk gewoon zeggen van, joh Bos, zet hem erin. Gooi maar binnen 60 minuten erin.
Maar ja, Luc de Jong is weer heel belangrijk op het veld als in aanvoerder. Ja,
dat is zijn dubbele, hij heeft een dubbele baan. Hij is een goede spits en kan uit niks een goal maken, maar hij is ook een hele goede leider.
Dat zag je toen
maar
ook tegen Bos, Ajax, dat hij je hele team weer probeerde.
Ja. Bos zei ook, hè, van kijk, die potjes die er tussendoor zijn, zoals een Groningen en daarna zo'n Champions League duel, zegt hij, is ideaal, want ik kan dan de Jong rust geven. En dan kan ik Peppi erin zetten.
Ja.
Want Peppi maakt ze wel.
Ja,
Peppi die wil wel echt basis gaan komen.
Ja.
Tuurlijk, maar ja, hij zet gewoon, het staat gewoon één goede spits er ook bij. Dus dan heb je gewoon, dan scoren. Je moet scoren.
Je moet scoren.
Je moet scoren. Dat is het gewoon. En uiteindelijk weet je, ja, Peppi zou, als de Jong bijvoorbeeld niet zou leveren wat hij zou kunnen leveren. Want we hadden denk ik, denk 1,5 jaar geleden over toen Pepi werd gekocht door PSV. Toen zeiden we al van ja, wij denken op een gegeven moment dat Pepi het... Ik zei dat toen, of jij zei toen ook... Van joh, wij verwachten op een gegeven moment dat Pepi het overneemt. Ja, ja, omdat allebei, het meer een bewegelijkere spits is. En bijvoorbeeld, Jong is misschien wel statischer, maar in zo'n kapstok houdt die bal vast. De rest kan omheen bewegen. En natuurlijk echt een goalketter als hij in de stadsgebied gaat. Dus ja, weet je, Pepi doet geweldig. En Pepi, als hij zo doorgaat, zal gewoon heel veel nog blijven scoren in de Eredivisie.
Kijk, het is gewoon een soort van hele mooie, lekkere, overbodige luxe voor PSV.
Perfect.
Laten we daar
ja,
zeker...
Het probleem is wel dat als je Pepi te lang achter de jongen houdt, dat hij op een gegeven moment...
Hij moet geduldig zijn. En hij is nog jong.
Hij is al 1,5 jaar geduldig.
Ja, maar hij is nog ook heel jong.
Ja, ja, maar
en in de voetballerij moet je geduldig zijn.
Hij werd wel binnengehaald als de man van... Maar ja, maar bij Groningen
was
hij de man.
Dat wel. Maar ik denk ook wel dat hij nog niet de ego hebt van ik ben beter dan de jong.
Nee, maar voor mij Amerika had hij wel in een interview gezegd van ik verwacht wel dat ik nu steeds meer ga spelen. Zeg maar.
Ja, tuurlijk, uiteindelijk wel. Maar dat is aan Bos. En die zal daar best wel een goede coach in zijn om dat te kunnen coachen. Want ik denk als hij dat gesprek aangaat met de jong, dat de jong het ook wel snapt. Want die was op zijn jonge jaren precies hetzelfde. Alleen is de vraag van, stel de jong staat niet. Dan heb je een andere aanvoerder. Gaat hij hetzelfde leveren als wat de jong doet als aanvoerder? Want de rol als aanvoerder... Kijk, ik vind Luc de Jong vind ik echt een bloedhond. Hè.
Maar het is wel een echte PSV'er.
Echt een teringleier.
Het is wel een echte PSV'er.
Eens. En ik vind hem een van de beste captains van Nederland. In de Eredivisie.
Ja,
qua hoe hij een leider is in zijn team.
Hij is gewoon heel fanatiek.
Want komen de nieuwe spelers, hij zorgt dat ze naar hem luisteren. Ja. Komen de oude spelers terug, hij zorgt dat hun naar hem luisteren. Hij is wel echt geen die alles op zich
neemt.
En
hij geeft al 100%.
Geeft hij altijd.
Dus je kan nooit twijfelen over omdat hij niet genoeg geeft. Want hij
en is best wel, kijk, in het veld kan hij best wel een hele bloedzuiger ook zijn.
Het is gewoon het Engeland. Eerste klas.
Maar buiten het veld is het een goede gozer. Weet je,
en
het is gewoon een winnaar. Het is gewoon een winnaar.
Ja, ken je hem buiten het veld dan?
Nou ja, toevallig... Nee,
mag
je zijn telefoon nemen?
Jij mag zijn telefoon nemen, maar buiten het veld is het wel een personality, doet ook veel maatschappelijk.
Vergeet ook niet, hè, hij moet heel zijn leven ermee dealen dat zijn broer beter is. Siem de Jong is natuurlijk verre maar beter.
We hebben hier een Ajax City hier in
Siem de Jong is een Ajax City in hart en nieren.
Ja, maar we kunnen toch wel zeggen dat Luc meer uit zijn...
Even, want Luc de Jong die heeft eigenlijk... Bij Barca was hij wel een pinch hitter.
Ja, maar hij heeft wel... Want de hoogste wat Siem had was Newcastle,
ja,
toch?
Ja, in het buitenland heeft Luc de Jong is hij nooit ergens een vaste eerste spits geweest. Nergens.
Hij was altijd een oplossingje.
Hij is toch nergens een vaste eerste spits geweest in het buitenland?
Hij was wel een tijdje bij Newcastle ook.
Ja, maar Siem de Jong ook.
Sevilla?
Siem de Jong was meer een middenvelder.
Ja, die was meer 10.
Ja, maar die zat ook daar
bij Newcastle.
Ja, ook.
Newcastle. Dus ik bedoel...
Ik denk dat voor PSV... Zeg maar,
voor PSV is belangrijker
Ja, voor PSV is hij de held die Siem de Jong voor ons was met de derde
en
sterren.
En hij heeft bij Barca een leuke... Maar dat was vooral omdat Barca gewoon op een heel erg... Financieel heel erg in de dip zat. En dat hij een leuke spinshitter daar kon doen.
En hij heeft het gewoon goed gedaan.
Kopgoaltjes kan hij letterlijk tegen elke keeper maken. Want daar is hij een van de beste.
Ja, hij is daar nooit eerste spits geworden.
Nee.
Nee, hij heeft wel een paar keer daar zo gespeeld.
Hij kan op zijn cv zetten. Ik heb bij Barcelona gespeeld.
Ja, maar hij is nergens in het buitenland is hij een vaste eerste spits geworden.
Het is toch geweldig dat hij eigenlijk met Messi... Toen speelde Messi toen nog, hè?
Nee, die was al weg.
Nee, die was weg.
Was onder Koeman.
Ja?
Ja, die was al weg.
Aardig gek.
Frenkie heeft wel met Messi.
Frenkie wel, maar ik dacht van was ze nou ook in die tijd.
Nee, jaar
voor mij Luc net niet.
Luc net niet, want dat jaar daarna kreeg Barca heel veel financiële problemen, ook waardoor Messi weg moest.
Ja.
En toen kwam je de jong.
Ja, precies.
Die was zelfs nog geleend van Sevilla. Wat gek is, want je leent bij een slechtere club. Maar.
Ja, maar ja, als je problemen hebt.
Ja, maar ja.
Noodsituatie.
Noodsituatie.
Nou, bij Sevilla heeft hij wel een paar keer baas gestaan trouwens.
Luc. Ja, daar heeft hij wel wat wedstrijden.
Ja, natuurlijk Sevilla ook. En hij wil bij Sevilla ook de Europa League.
Ja, daar heeft hij wel.
En daar was hij ook gewoon...
Ja, tegen
scoorde hij de twee toch?
Tegen Man U in de halve finale.
Sevilla heeft hij wel redelijk
maar
geslagen.
Maar toen was hij ook tussen bank en basis.
Maar vergeet niet, Sevilla...
Hij is nooit een onbetwiste
eerste
spits. Nee,
hij is nooit echt bijvoorbeeld 3 seizoenen achter elkaar baas geweest in buitenland.
Hij is nergens een onbetwiste vaste spits geweest.
Wat jammer is voor hem, want ik denk wel dat hij het had gekund, maar dat hij steeds verkeerde clubje had.
Ja,
nou, denk ik denk ook misschien de qua type. Ik denk
hij had bij een laag vliegen in de Premier League best baas.
Hij is het beste inderdaad dat als je in een team speelt die heel hoog druk zet, hoog op het veld staat, dat hij dan ook, want als hij niet in het strafgebied staat, heb je niks aan hem.
Dan heb je geen klote aan hem.
Hij moet in het strafgebied staan.
Nee, maar hij kan ook juist belangrijk zijn voor een club die ingraaft voor de counter, want dan is hij de kapstok.
Hij houdt de bal wel vast.
Ja, maar ja, dan zal hij waarschijnlijk niet zo vaak in het stadsgebied komen.
Nee, dat niet.
Want
nee,
daar ligt het probleem van.
Maar, maar zodra hij daar staat, dan heeft hij een goaltje.
Ja, want die clubs komen sowieso niet
En elke verre vrije trap, gooi hem in de 16 en hij scoort er vast wel.
Ja, hij gaat niet een sprintje trekken van zo, maar we hebben het gewoon ingehaald.
Het probleem is gewoon, hij heeft één hele goede kwaliteit en dat is gewoon die kopgoals, zeg maar. Maar hij is voor de rest is hij nergens exceptioneel in.
Nee.
Dus
nee.
Daarom heeft hij nooit echt de top bereikt in het buitenland. Kijk, PSV is ook wel redelijke top, subtop in Europa, denk ik.
Ja.
Ja.
Maar hij heeft niet echt een mega grote zieke carrière gehad voor de rest. Bij PSV natuurlijk wel, maar niet in het buitenland.
Bij PSV is hij een icoon. Maar voor het buitenland is het gewoon een goede Nederlandse spits, maar met beperkte kwaliteiten. En als je bij een club zit die daar heel erg op inspeelt, dan is het een top. Zoals bijvoorbeeld als je bij een lead speelt en jij krijgt lekker die voorzetjes af en toe van die snelle vleugelaanvallers. Of jij je moet ingraven tegen een City en je moet op de counter.
Ja.
Wees lekker die kapstok en tik hem door met een assistie of af en toe een cornertje erin koppen.
Vergelijkbaar met die Hudson-Odoi toen bij Everton.
Ja.
Dat was ook zo'n kapstok. Die deed hartstikke goed daar, maar dan doet hij het ook voor 1 of 2 jaar goed. En dan verandert de speelstijl en dan kan hij niet meer.
Nee, dat is het. Hij kan zich niet makkelijk aanpassen aan een
andere speelstijl.
Andere speelstijl waar je bijvoorbeeld wel veel aan de bal moet doen als spits zijn.
Nee. Het moet bij hem passen.
Ja, ja.
En hij is nu ook op een leeftijd wat eigenlijk, hij zou niet meer
opnieuw. Nee, hij gaat volgend jaar gaat hij nog een beetje invallen bij PSV en daarna stopt hij lekker. Want hij is al gestopt met Oranje.
Nou, misschien nog 2 jaar.
Misschien nog 2 jaar bij PSV zelf.
Hij kan in de Eredivisie echt nog wel lang door, hoor.
En dan stopt
als hij 36 is en hij speelt, weet ik veel. Bij de Gazer of zo, scoort hij er ook veel.
Waar kwam Luc de Jong nou vandaan ook alweer? Voor PSV in Nederland.
Barcelona, toch?
Nee, maar ik bedoel, in Nederland echt. Waar was hij begonnen?
Twente. Nee, hij begon bij de Graafschap, toen maakte hij de stap naar Twente.
Misschien dat hij over een jaar of 2 wel terug
gaat
naar Twente.
En van Twente ging hij naar Newcastle en van Newcastle toen naar PSV.
Misschien over een jaar of 2 terug naar Twente.
Dat kan.
Dat kan ook.
In een soort van Wolfswinkelrol.
Dat hij daar weer basis kan gaan spelen.
Dat kan.
Ja.
Dat is een kans. Jongens, eigenlijk voordat we naar die andere ploegen gaan, hebben jullie Boos gezien? Gaan we dat...
Aaron heeft toch gezien?
Ja, ik heb het gezien.
Je hebt ook gezien?
Ja, ik heb hem volledig gezien, ja.
Vind jij ook niet dat het een beetje oude koeien uit de sloot halen was?
Nou, ik heb een mening.
Maar moeten we niet eerst even zeggen wat er met Boos...
Ja, voor de mensen die niet weten wat we het over hebben. Tim Hofman heeft een Boos aflevering gemaakt rondom de harde kern bij Feyenoord. En verschillende incidenten wat is gebeurd tussen supportersverenigingen en noem maar op.
Ja.
En Feyenoord haar club zelf. Het is een video van een uur. Ik ga het hier niet uitleggen, dus kijk hem lekker zelf zou ik zeggen.
We gaan het een beetje erover hebben.
Maar ik kan het wel bespreken van... kijk, het is heel simpel. Jij en ik zijn debiel over voetbal.
Redelijk.
Jij met Feyenoord, ik met Ajax.
Redelijk.
Het kan ons niet gek genoeg en wij vinden het normaal.
Ja, dat kan.
Laten we dat voorop stellen.
Maar wij keuren geweld nooit goed.
Eens, dat zeg ik er nu wel gelijk bij.
Voor mensen gaan denken.
Nu ging dit fragment vooral over geweldincidenten. Kijk, als je een beetje het voetbalwereldje snapt en kent, weet je dat de harde kern zorgt voor de sfeer en alles in het stadion en is de meest fanatieke achterban van een club.
Ja.
Maar we weten ook allemaal, en dat weet Rieke ook, en dat is niet alleen bij Feyenoord. Dat is ook bij Ajax, dat is ook niet alleen bij Ajax.
Dat is bij elke club.
Dat is bij elke club in de wereld. Zelfs bij Top Os, Top Sos, hoe je ze ook wil noemen. De harde kern zijn een beetje mogoltjes.
Nee, je kan beter zeggen, de harde kern heeft altijd vinger in de pap bij
dat
de club.
Dat sowieso. Ze hebben vinger in de pap in de club, wat niet hoort.
Bij de ene weer erger dan de ander.
Wat niet hoort, absoluut niet. Maar het gebeurt in de wereld. In de wereld draait het om macht en kracht en
kennis.
Laten zien wie de grootste en de sterkste is.
En kennis.
En er zijn dus verschillende incidenten geweest, ook betreft de Roze Kameraden, de homo-supportersgroep van Feyenoord.
Ja.
En dan de RJK, dat is dan weer een fanatieke tak van de Noordzijde.
Dus de Rotterdam Jongerenkern.
Ja, de Rotterdam Jongerenkern.
Ja.
Van allerlei dreigementen, dode ratten in de brievenbus, noem het maar op.
Ja.
Pand half in de fik gezet, is mislukt. Beetje slecht, ik had het wel goed gedaan in één keer.
Jezus.
Maar het is heel extreem. Als normale burger, als je dit hoort, schrik je de tyfus.
Ja,
ben ik heel eerlijk over. Dan schrik je hier waarschijnlijk
van. Ik ga waar je naartoe gaat en ik ben het volledig met je eens. Maar wij wisten dit al
de
lang.
De meeste voetbalfans die ook een club fanatiek supporten en een beetje weten hoe dat gaat bij zo'n harde kern.
Die weet dat
weet
dit speelt.
Hoe dit gaat. Want het zijn niet allemaal, laat ik niet iedereen over een kam scheren. Je
maar
hebt
er
altijd,
is een groep.
Je hebt altijd in de harde kern een bepaalde paar groepjes. Dat zijn of mensen met criminele achtergrond.
Ja.
Noem het maar op. En bijvoorbeeld die van Ajax en Feyenoord. Door de weeks werken ze gewoon samen met bepaalde deals in het privéleven. En in het weekend
met andere groepen.
En in het weekend haten ze elkaar. Het enige van heel die aflevering wat ik kwaadaardelijk vond van Feyenoord zelf. Is je had een...
met de scheids.
Een toernooitje in de Kuip. Dat doet Ajax ook. Dan mogen supportersverenigingen mogen een toernooi spelen in de Kuip. Hun noemden het heilige gras van de Kuip. La. Daar is toen een vrijwillige scheidsrechter, wat ook gewoon een Feyenoord fan is, heeft zich aangemeld. Wilde een scheidsrechter dat je de Rotterdam Radicals, is ook weer een groep en kledingmerk in één.
En die speelde tegen een andere groep.
Is Justin Bijlo ook heel goed bevriend mee.
Ja.
Je hebt ook wat lui, Servano A. Is ook verdacht, dat ik alleen zijn achternaam niet weet. Die zit er ook bij.
Je had Tom K. van op het kamp.
Je hebt een handje mensen die redelijk bekend staan bij justitie betreft privézaken. Overigens
te vermelden, de gasten die allemaal in die aflevering werden genoemd, zijn allemaal of veroordeeld of komt nog een rechtszaak voor. Ja. Dus het is niet zo van dat dit onbekend
is. Nee,
zijn.
Het is zeker niet onbekend. Hier komt dus het ding wat het schadelijk maakt voor de club Feyenoord. Ja. En dat zal bij elke club gebeuren. Dus het is niet dat ik hiermee Feyenoord nog meer naar beneden wil trappen. Maar het punt is, er is daar toen door middel van een opstootje in het veld is er een scheidsrechter aangevallen, mishandeld, hoe je het ook wil noemen.
Ja.
En Feyenoord heeft dat tussen mond en lippen willen houden en stil willen houden. En niet naar buiten willen brengen dat daar iets fout is gegaan.
Ja.
Wat je denk ik als professionele club niet kan maken.
Yep.
Daar moet je gewoon de boetekleed aan, net als wat Ajax toen met Overmars moest. Dat moet je de boetekleed aan, dan moet je er doorheen, moet je door het stof. En moet je gewoon de eer aan jezelf houden en zeggen van, oké, we hebben gefaald.
We hebben hier een fout gemaakt.
Dat is niet gebeurd doordat iemand die tussen het management zit van de supportersvereniging en Feyenoord de club zelf ook lid is van Rotterdam Radicals.
Of kortom, er gewoon goede connectie met de harde kern.
Dat is die Michel, die zit daar ook gewoon bij. Dus dat is gewoon één pot nat. Een soort vriendjespolitiek, om het even heel plat te zeggen voor de normale mensen.
Ja.
En dat is slecht voor een club als Feyenoord, want het beschadigt je imago. En die scheids, die mishandeld is, die zal zich nooit, maar ook nooit meer veilig voelen in de buurt van de Kuip.
Mag iets met toe?
Nee, ik wil nog even één ding zeggen.
Okay.
Dan punt 2, waar Feyenoord echt diep heeft gefaald, is Servano A is opgepakt.
Ja.
Die heeft toen een stadionverbod gekregen. Nog geen 2 maanden later staat hij in de Kuip op de foto met Justin Bijlo met zijn contractverlenging.
Ja.
Waar in jouw hoofd denken dat dat een goed plan is als je hem letterlijk zelf een stadionverbod hebt gegeven?
Snap ik zelf ook niet. Nee.
Vervolgens heb je ook een paar tripjes naar Girona met staf van Feyenoord zelf, waar dan ook een paar van die grote bekenden die macht hebben blijkbaar binnen Feyenoord van die hooligans die dan meegaan.
Op een in-uitvak?
Wat officieel niet eens mag.
Niet eens een uitvak.
En nee. Toch krijgen ze van elkaar. Ja, dat zijn dingen. Dat mag niet gebeuren als professionele voetbalclub. Gebeurt het bij FC Schavenzande? Geef niemand erom. Maar dat kan je niet maken bij Feyenoord.
Dan ga je de harde kern van Schavenzande wel een beetje...
Ja, nu zet ik ze misschien te laag, hè. Maar kan je gewoon niet maken als professionele club als Feyenoord.
Het probleem bij Feyenoord ligt vooral, en dat kan ik vanuit eigen ervaring ook vertellen, is dat het is een enorme volksclub waar de supporters eigenlijk hele nauwe banden met elkaar met het bestuur hebben. Als jij supporters in zo'n SLO, dat is dus de supporterstak onder de bestuurs.
Ja, ja, ja.
Dus die regelt alles met betrekking tot de supporters.
Ja.
Als jij dat daar hebt, en je hebt er een paar tussen zitten die in feite ook connecties heeft met de harde kern. Dat kan goed zijn, maar dan moet diegene wel neutraal zijn.
Ja, dat.
Fair, dus onafhankelijk.
Ja, die moet het beste voor Feyenoord willen en het beste voor die supporters hebben.
Precies, want anders heb je al een uitgesproken mening voordat er überhaupt op wat opgelost kan worden. Hetzelfde, wat ik niet begrijp, is dat je wel dan op Twitter, dat was geloof ik ook die Michel, toch?
Ja.
Die dan wel zegt van ook iets over die roze kameraden. Ja, maar waarom neem je dan een regenboogvlam mee?
Waarom zou je in godsnaam een regenboogsjaal mee in de Kuip willen nemen? En dat is dan een officieel supportersmanagement van Feyenoord.
Dat vind ik niet slim, want je kan het beste hier gewoon in een neutrale iets hebben. Dat je het onder vrienden zegt, kan ik mij partoen.
Dat je het in de kroeg zegt tegen je buurman, wie dan ook, be my guest. Maar dat ga je niet twitteren.
Nog beter zelfs. Sommige gasten deden Hitler goed. Maar die zetten het op Twitter.
Ja.
Die zetten het op Instagram.
Ja.
Werd die ene gebeld. Ja, waarom zet je een Hitler goed op Twitter? Ja, ik had ook de Hans wat kunnen doen, maar ik doe het gewoon.
Maar dat is ook toen, ook met die spandoek en Tirana. Die zijn natuurlijk ook helemaal verhaal gaan. Dat weet iedereen ook wel over
de bedreiging
van Abu Talib en de dochter van Abu Talib.
Ik snap het niet waarom je het doet om het feit dat je gaat hier op een gegeven moment gezeik mee krijgen.
Ja, dat
je
is
zet
het.
Ook je hele groep, je zet het onder discrediet. En luister, ik ben ook niet helemaal eens met die roze kameraden, want uiteindelijk willen zij geloof ik een eigen vak. Waardoor dan met regenboogvlag en al die LHBTQ, dan wordt het misschien nu iets te politiek, maar die willen dus uiteindelijk zo'n vak. Daar ben ik ook niet mee eens. Moet je ze maar voor bedreigen met de dood en alles? Nee. Hoe weet je dat Joey in feite dat ze nog vak willen? Nou, voorbeeld. Gaan we eens op zoek naar de Duitse club St. Pauli. Dat is letterlijk een linkse bolwerk voetbalclub.
Ja, ja.
Die is helemaal zo links als de dingen. Nou ja. Zoek dan maar eens op, dan krijg je zulke taferelen. Ja, en Einde Kuip zitten daar ook niet op te wachten.
Het
wij
is heel simpel ook gewoon. En dat is een ding wat mensen moeten leren, waaronder de harde kern en waaronder ook andere mensen. Politiek en voetbal gaan niet samen.
Nee, moet je gescheiden houden.
En dat jij gekker bent dan een andere fan, dus dat jij wel staat te schelden in het stadion als het fout gaat. En je buurman naast je zit gerust een biertje op te drinken. Prima. Maar laat elkaar in elkaars waarde. Want je bent samen Feyenoorder, je bent samen Ajaxiet, je bent samen PSV'er.
Twentenaar, ADO.
Noem maar op. Ook al ben je voor FC Bal op het dak, dan ben je samen FC Bal op het dak supporter. Maar je gaat niet elkaar bedreigen, mishandelen, noem het maar op. Als het je even niet aanstaat.
Ja, ik de veld.
Dat gebeurt ook gewoon omdat, zoals je al zei aan het begin, van die doen ook buiten het voetbal om een beetje lugubere zaken. Dus die zijn gewend om zulke
dingen. Ze zijn niet helemaal zuiver, dus hun lost het op hun manier.
Kijk, hij heeft natuurlijk dit gepakt om het feit dat met die roze kameraden speelde. Want geloof ik, deze opnames zijn geloof ik een jaar van tevoren gemaakt.
Nee, ze hebben een jaar van tevoren onderzoek
gedaan. Ja, een jaar van tevoren gemaakt. Toevallig die Misha, die tweede, die met die dode rat, die brief was. Die volg ik op Twitter. Die kende ik al wat langer. En die had het heel veel over dat stadion dossier. Die was een van de enige die ik vaak tegenkwam. Die heel groot voorstander was van...
En zich ook als enige durfde uit te spreken daarom.
Ja, ja. En natuurlijk Feyenoord is daarentegen zo'n club met supporters. Die vinden tradities en oude iets vinden zij mooi. Dus die hebben nog liever een... Bij wijze van spreken een kapot halfbrak stadion. Dan in feite een heel nieuw stadion. Was ik niet helemaal eens met de case... Nee, want er zaten heel veel financiële problemen aan achter. Maar dat terzijde.
Maar dat komt ook omdat ook, dat zei die man van het AD goed, die ook in die boze aflevering zit. Omdat die bepaalde, en niet heel de Noordzijde, hè, want er zitten genoeg gasten daar die daar wel lekker heel de wedstrijd staan, zingen en voor de sfeer komen.
100%.
Maar je hebt een paar subgroepjes die het verneuken voor de rest hiermee. Maar hetzelfde als wat toen bij Koevermans is gebeurd.
Ja.
Hetzelfde bij die wethouder dat heel zijn huis is ondergeklad. Ook bij geldschieters binnen Feyenoord, waardoor je zo'n Feyenoord City mogelijk kon maken. Zijn ook allemaal bedreigd en weet ik het wat.
Ja.
Ja, daarmee wordt het allemaal niet makkelijker, ook voor de club.
Sowieso, mensen houden niet van vernieuwing. Maar ja, soms is vernieuwing gewoon nodig.
Dat.
Een nieuw stadion of zo, dat is gewoon...
Het is echt geen overbodige luxe bij Feyenoord. Het is echt geen overbodige luxe.
Nee, tuurlijk. Wij lopen qua stadion, lopen wij echt op de rest achter. PSV, die misschien 20.000 minder toeschouwers heeft in zo'n stadion, is luxe en moderner dan wat Feyenoord heeft. Nou ben ik niet per se zeg van, joh, je moet een heel nieuw stadion bouwen. Want daar willen ze dan een heel project mee maken waar... Wij rijden vaak langs Rotterdam-Zuid, waar bijvoorbeeld Maasilo zit. Die zijn ze compleet aan het verbouwen. En ze willen met zo'n Feyenoord City, zo'n nieuw stadion, willen ze eigenlijk in feite heel Rotterdam-Zuid tot een soort heel nieuw luxe Rotterdam stuk maken. Waar eigenlijk in feite allemaal penthouses, villa's en een grote appartementcomplex komen. Maar het hele ding is daaraan, is er is ook geen geldschieter die in feite in dat stadion zelf wil investeren. Van, joh, we gaan het in één keer helemaal vernieuwen, want dat kost ook miljoenen.
Ja, daarom hebben ze dit soort plannen, omdat de Kuip renoveren heeft geen nut. Dat is
want
gewoon,
over 80 jaar moet je het weer doen.
Dat is niet voordelig, want je moet iets doen waardoor je later ook winst gaat maken. Als je de Kuip nu renoveert, gaan er niet opeens meer mensen in kunnen. Dus dat is een probleem.
Ja.
Als je een keuze maakt door te veranderen, moet je dus groter. En dat zou een Feyenoord City helpen daarin. Snap ik dat inderdaad heel veel van de oude generatie of misschien de actuele generatie daar niet op zit te wachten? Natuurlijk niet, want Ajax wou ook nooit bij de meer weg. Maar uiteindelijk hebben ze het gedaan en uiteindelijk is het voor hun beter geweest. Zo simpel is
maar
het.
Als
het
jij internationaal ook groot wilt worden en serieus genomen wilt worden, dan moet jij ook een stadion hebben wat daarbij past.
En de Kuip is heel legendarisch en historisch als een motherfucker. Ook al noem ik het altijd de Badkuip als Ajax ziet. Het is gewoon een sfeervol stadion, een van de heksenketels van Europa. Maar dat daardoor, omdat Feyenoord ook aan zijn eigen toekomst denkt en ook gewoon een bedrijf is, laten we dat voorop zetten. Het is een voetbalclub, maar het is ook een bedrijf.
Het is een bedrijf.
Je moet winstgevend denken.
Ja.
Is zo'n Feyenoord City helemaal niet gek. En als zo'n Misha dan, van wie die ook is, de raad, weet ik
niet. Ja, Misha de Waard.
Ja. Als die zich dan uitspreekt als een van de enigen en dat durft en dan vervolgens een dode rat krijgt of een dag voordat je kampioen wordt en Ajax shirt in je eigen appartementencomplex op de deurmat met allemaal verbrande stukken en helemaal niks in Amsterdam en bedreigingen krijgt voor je eigen deur. En een brief krijgt waarin staat, ik hoop dat je toekomstige kinderen de grootste versie van leukemie krijgen. Dat soort tafereelen. Ja, dan moet je gewoon opgesloten worden in een isoleercel en lekker uitslapen.
Aan de andere kant, deze hele boze aflevering helemaal een tipje van de ijsbeer laten zien.
Dat,
hè?
Want
dit probleem,
kijk,
alles. Ik durf misschien te zeggen, Feyenoord is zo'n zware volksclub. Dit is misschien wel het meest extreme vorm wat er misschien in Nederland te zien is.
Ja.
Dat is misschien wel Feyenoord, maar Ajax met zijn F-site zijn ook 100%. Zeker weten geliefdjes en zitten ook 100%. Diep bij de bestuur. We hebben het vorig jaar gezien met dat foute seizoen. FC Utrecht met de Bunnik-site ook heel erg omstreden.
Ja,
ook niet liefdjes. ADO, hoe vaak daar het al die fouten gaan. Kijk maar naar die rennen met Excelsior toe.
Ja, maar dat is het ook
zelfs van Den Bosch, hè. Willem II met Satoudara werken samen.
Ja, maar dat
vak
is het
P, FC Twente, hoe vaak daar drugs in de spelersomen bij de spelersom en de vakken achter zijn gevonden. En zo kan ik nog wel doorgaan.
Ja, maar dat is het punt ook. Het is ook niet, zeg maar, dat is het punt van, kijk, dat Feyenoord nu onder de loep wordt genomen, is het terecht? Ja. Maar zijn ze de enige? Nee.
Nee.
Maar ja, Feyenoord krijgt nu wel het boetekleed aan, wat ook niet per se onterecht is. Want er zijn wel gewoon dingen gebeurd wat niet mocht gebeuren.
Aan de andere kant vind ik het wel terecht dat dat met die scheidsrechter ter licht komt. Want ik vind het bizar.
Dat vind ik echt bizar.
Ik vind het van mijn
club. Maar die andere dingen schrok ik niet zo heel erg van.
Vanuit mijn club vind ik het bizar dat er zo is omgegaan.
Ja.
Ze hadden gelijk die scheidsrechter in bescherming moeten nemen.
Direct.
Hoe houdt hij je hoofd Omdat ze inderdaad bang zijn voor die agressieve groep. Voor die harde kerngroep. Maar ik snap het niet om het feit. Dan kan je zo altijd nog een andere positie nemen.
Ja.
Je had hem nooit moeten tegenhouden van luister. Als jij wil naar de politie moeten gaan, dan moet je dat doen.
Ja.
Weet je, dan moet je dat doen. Hij is in feite mishandeld, hè?
Ja, hij is 100%
niet,
mishandeld.
Is niet iets voor niets. Nee, ik vind het werkelijk waar schandalig hoe daarmee is omgegaan. En dat ze bang zijn in feite voor die supportgroepen, dat begrijp ik.
Kan ik ook begrijpen.
100%.
Het is zeg maar de fundering van. Het is de fundering van je supporters.
En aan de andere kant, Aaron, die bijlen lopen met die Rotterdam Fanatic shirt, hè?
Ja, ja, ja.
Maar aan de andere kant, hoe erg is dat?
Ja, het punt
want
van.
Ik heb ook foto's zien bijvoorbeeld dat toen hij die gast stopte, liep hij ook met een FZ hoodie.
Nee, dit wil ik ook toelichten. Van Bijlo zat ook altijd daar op de Noordzijde en precies. Zijn vrienden van hem. Hij weet ook wel dat het geen lievertjes zijn. Want dat weet iedereen die een beetje verstand heeft van hooligans. Het zijn nooit helemaal lievertjes. En dan wil ik ze niet allemaal over één kam scheren, maar je hebt altijd een paar, dat zijn geen lievertjes.
Tuurlijk.
Dat is nou eenmaal zo. Take it or leave it. Maar is het slim als Feyenoord zijnde dat je nog accepteert na bijvoorbeeld zo'n Chavano A, die is letterlijk opgepakt, justitie, vervolgd, alles en nog wat. Stadionverbod gekregen. Dat is dan de formele optie wat je als club kan doen. Een stadionverbod geven, want meer kan je niet echt. Maar dan vervolgens wel binnen de Kuip laten met de contractverlenging van Bijlo. Terwijl Bijlo weet donders goed dat Chavano A ook een stadionverbod heeft. En bij de meeste mensen wakkerde dat niks op. Maar door middel van zo'n item als Tim Hofman nu met boos heb gemaakt, en die haalt wel alles naar boven, zal het voor de algemene Nederlander en de burger wel schrikken zijn dat er dit soort dingen gebeuren bij voetbalclubs.
Als jij Feyenoord een beetje in de gaten houdt, of de laatste jaren volgend nieuws, wist je dat dan met het Rotskameraden al tijden speelde. Dat met die Misha, dat daar ook inderdaad heel veel gezeik voor was. Die scheidsrechter wist ik niet. Maar dat met dat en dat gewoon de vingers pap. Je weet toch wel dat dat fragment, door met Feyenoord RKC, dat was de laatste wedstrijd, dat was het seizoen. Dat was het seizoen afsluiten en dat jaar ging onze grote vriend Berghuis ging naar Ajax toe. Dat was het laatste toen ook dat het interview dat hij nog voor bij de stadion ging staan en die supporters opschilderde. Want het was toen corona, dus de stadions waren leeg. En op een gegeven moment kwamen al bij supporters vanuit een hoek, een groep van 200 man. Die kwamen op een gegeven moment naar binnen en die begonnen met fakkels te zwaaien en te schreeuwen, want dat mocht eigenlijk niet.
Nee.
Maar dat was een sleutelomloop.
Ja, klopt.
En dat werd ook vernoemd in de man. Ja.
Hoe kan het zijn dat iemand van de Noordzijde, hoe fanatiek je ook bent als supporter, hoe kan het nou zijn dat je in godsnaam de sleutel hebt van de Kuip?
Laatste tip nog, want anders zie ik Rico helemaal wegzwijlen, want Rico kan niet veel.
Nou, het is ook niet heel. Je moet vooral die video even kijken of je het.
Maar laatste ding wat ik nog eens zeggen, voordat Slot kwam, was het gewoon de grootste amateurvereniging van Nederland. En wat hij ook zei, sommige supporters wisten zelfs wat spelers verdienden. Wisten zelfs waar iedereen woonde. Die had zoveel informatie, zoveel lekkages. Werden naar die supportersgroep op een gegeven moment gebracht. Er konden niet anders.
Nee,
alles werd gebracht. Dus dit probleem ligt inderdaad slecht. En je gaat ook zien, en ook bij middenteams in de komende jaren, wanneer het slecht gaat, dan komt het lelijke eentje vaak naar boven. En dat zou misschien bij Feyenoord wel eens gebeuren. Dat hebben we bij Ajax vorig jaar gezien.
Ja.
Dat kan ook bij Twente weer gebeuren. Bij PSV, bij ADO. ADO hebben we het al een paar jaar zitten gezien.
Kan
Utrecht, Groningen, noem maar op. Maar dit gaat nog wel een paar keer gebeuren. En eigenlijk kan Tim Hofman net zo goed bij elke club nu langs gaan. En gewoon zo'n hele aflevering maken. Want je haalt bij iedereen wel zulke stukken eruit.
Ja, maar misschien is nu wel dat er vanaf nu verandering gaat komen. Dat tenminste op zijn minst dan door dit item Feyenoord wel gaat inzien dat ze zelf ook fout zaten. En dat ze dat boetekleed aan moeten doen.
Ik denk dat ze een onafhankelijk iets moeten
gaan regelen. Je kan hier niet vanaf komen.
Ik denk dat je een onafhankelijke team moet hebben. Die neutraal naar zulke supporters dingen kijkt. Dat als er zoiets goed gebeurt, dat ze gewoon in actie kunnen komen van luister, dit pikken wij niet als club. Gewoon een supporter van ons mishandeld door een andere supporter. Ja, wij gaan gewoon aangifte doen.
Je kan er niet neutraal naar blijven kijken. Want als dan weer hun gegevens ook weer lekken en alles, dan gaan de supporters
van,
hun weer bedreigen.
Heel veel van die lui zijn ook gewoon bang voor die lui.
Ja.
Het is ook gewoon macht, omdat ze weten dat ze gevaarlijker, sterker, hoe je het ook wil benoemen, zijn dan al die lui.
Want als jij dan een neutrale groep krijgt en niet groep die besluit heel vaak in het nadeel van de supporters.
Als jij Pietje Puk.
Dan krijgen hun allemaal ook weer van die doodsbedreigingen.
Als jij Pietje Puk uit Rotterdam-Zuid bent, die onafhankelijk is en gewoon een Feyenoord supporter is en die ertussen wil zitten, die krijgt één keer een dreigement naar zijn neus en hij geeft alle informatie die lui willen. Want wij zouden idem dito hetzelfde doen. Als ik onafhankelijk binnen Ajax tussen supporters en club moet regelen. En de F-site komt met een groepje van 30 man voor me staan. En zegt, Aaron, jij moet ons nu dit en dit en dit even geven. Wedden dat ik het geef.
Ja.
Iedereen doet dat.
Ja.
En dat is ook niet gek, maar het hoort niet en het moet niet kunnen.
Maar het is gewoon bijna een onoplosbaar probleem.
Het is eerder een soort parasiet die er toch nooit uitgaat.
gaat.
Nee, je gaat de harde kern ga je nooit in feite uit de club halen.
Ja, maar
halen.
Dat, het is altijd zo. Want dat de harde kern die maakt de sfeer, maar de harde kern die maakt het ook allemaal...
Die maakt het ook kapot als nodig is.
De harde kern is in feite eigenlijk een beetje de eigenaren van de club.
Het zijn de funderingen.
Het zijn de funderingen, ja.
En zonder ze is er geen sfeer, ben je niks. Met ze kan het leuk en gezellig zijn en kan er een sfeer zijn, maar kan je dus ook problemen krijgen. Want nogmaals, ik sluit me er niet aan bij dat ik het allemaal terecht vind en wat ook van... Als normale burger snap ik best dat dit allemaal heftig is. Ik vond het wel meevallen, maar dat komt omdat ik wat gekker denk over voetbal als een gemiddeld persoon.
Nou, ik bedoel van, ik zag de beeld en ik dacht van, ja, maar ja, dit wisten we allemaal.
Ja, dit kon je wel invullen,
dat dit
maar
is.
Het hoort nog steeds niet te kunnen.
Nee, het hoort niet. Het hoort niet. Geweld keuren we daarentegen altijd af.
Laten we maar weer naar echt voetbal.
Ja. Rico, Ajax, wat ging er fout?
Ja, wat ging er fout?
Nou,
wat ging er fout?
Vooral gewoon de diepte van de selectie gaat er fout. Want Weghorst is ziek thuis. Je had al dat je moest starten met Berghuis, hoe heet die? Akpom links buiten weer.
Ja, gadver.
Dat is niet geweldig, ook niet heel slecht. Nee, dan wel een paar keer.
Dan zie je dat en dan word je niet vrolijk van.
Brobbie spits en dan Traoré rechts gaat nog. Je mist Klaas, je mist Taylor.
Ja.
Dus moest Berghuis op middenveld, die eigenlijk ook nog niet helemaal fit is. Die moet weer zijn draai gaan vinden. Ja, en dan merk je ook dat Brobbie wegvalt. En dan moet je weer met Rasmussen spelen. Rasmussen speel je eigenlijk gewoon met 10 man.
Jezus.
Rasmussen heeft het echt geleerd bij de plus op het achter op het veldje.
Ze waren ook niet eens per se slechter dan Socio. Ze waren gewoon allebei slecht.
Ja.
Ja.
Maar hoe heet die Socio dat scoort de goals dan en Ajax niet.
Maar dan zie je gewoon dat de bank niet goed genoeg is.
Als je dus
en dat
wegvallers
dan
hebt en nu met die blessures bij, merk je nou dat de bank niet breed genoeg is.
Ik denk als Ajax daar gewoon had gespeeld met Brobbie, Gods, Traoré, bijvoorbeeld Taylor. Want ja, Taylor was nu ook weggevallen natuurlijk door die schorsing.
Ja.
En gewoon hun normale elftal, zeg maar, dat ze dat gewoon hadden gepakt.
Dan had je 4-0 in de eerste helft ervoor gestaan.
Maar ja, het is ook weer, het lijkt wel alsof ze de flow weer een beetje kwijt zijn. Want tegen Zwolle hadden ze ook al één momentje dat ze heel goed aanvalden. Maar voor de rest waren ze het ook al een beetje kwijt. Want dat was ook niet een hele lekkere wedstrijd. En toen tegen Socio, dat was ook geen lekkere wedstrijd.
Nee.
Dus ja,
het enige geluk wat je hebt, is omdat je al best wel veel punten hebt gepakt, is het niet heel erg dat je deze hebt verloren.
Nee.
Want je staat nog steeds hartstikke goed voor. Je staat nog steeds binnen de top 8. Dat is hartstikke netjes als Nederlands.
Je krijgt nu over twee weken.
Lazio.
Ja,
ik krijg Lazio. Nou vind ik nog dat die staan bovenaan toch? Die hebben wel het maximale punt gepakt toch?
Redelijk. Ja,
hadden ze niet de laatste wedstrijd gelijk gespeeld?
Voor ons laatste was gelijk.
Kan wel,
maar ze hebben redelijk wat punten gepakt.
Maar die doet best prima. Dus dat wordt ook wel weer een goede krachtmeting voor Ajax.
Dan heb je
een
makkelijke ploeg tegen die oude Drita volgens mij.
Ja,
Riga bedoel je.
Ja.
Riga is niet Drita.
Ja, oude Riga. Ja. Maar dat zijn allemaal clubs.
Riga is in de Letland.
Het lijkt een beetje hetzelfde. Het is allemaal één pot nat.
Ja. En daarna... Gala.
Maar ja, Gala was tegen AZ nou ook niet
geweldig. Nee, maar Gala is wel de beste Turkse ploeg van de drie.
Dat wel.
Ja, want
uit zijn ze nooit zo goed.
Gala. Nee, dat is wel zo.
Dat is een, en
ze hebben alleen Osimhen. Osimhen is wel heel goed.
Maar die moet je even neertrappen gewoon.
Osimhen is wel heel goed.
Ziyech is de beste van hen.
Die viel in, maar die gaf op een gegeven moment, was de laatste minuut zo, die moest een balletje voorgeven.
Ja, klopt. Maar ik vind Ziyech nog steeds een goede speler.
Dat snap ik.
Maar ja, Ajax is gewoon slecht.
Ja, slecht.
Je merkt gewoon dat ze in de winter gewoon echt even linksbuiten moeten halen.
Ja.
Ik denk dat komende zomer zal er waarschijnlijk weer een soort schoonmaak plaatsvinden. Wat eigenlijk de spelers die...
Ligt eraan wat de portemonnee aanlaat en toelaat. Want als je tweede wordt, dan heb je geld van de Champions League. En dan kan je inderdaad Farioli's gang laten gaan.
Ja, en of er misschien spelers verkocht kunnen worden.
Wordt derde, maar je moet in de voorronde moet je alsnog doorgaan.
We worden geen derde. Utrecht gaat het echt niet heel een seizoen volhouden. Dat weet jij ook.
Nou, ik zeg, derde kan toch ook?
Nee, dat kan niet.
Het gaat tussen Feyenoord en Ajax waarschijnlijk gaan om de tweede plek.
Nee, het gaat echt puur om Ajax om de tweede plek.
Oké, Aaron. Prima. Prima als je dat vindt. Nee, maar ik...
Tweede, derde, dat is...
Maar
tweede
ik heb toch al gezegd, ik denk voor Nederlands voetbal is het nog beste dat PSV, Feyenoord en Ajax uiteindelijk...
PSV, Ajax, Feyenoord.
PSV, Feyenoord, Ajax. We kunnen daar heel lang over gaan discussiëren, maar...
Ajax, Feyenoord, PSV.
Dat die drie uiteindelijk gewoon doorgaan en wie de voorronde haalt, dat die ook gewoon doorgaan in de voorronde.
Ja, eens.
Dat is toch het allerbeste wat we kunnen doen. En Utrecht is Europa League of Conference League perfect.
Ja.
Eigenlijk misschien voor Utrecht zelfs het beste als je Conference League begint. Want
daarom moeten ze even lekker afzorgen.
Maar gewoon lekker met lekker die kleine ploegen. En
maar Utrecht zakt sowieso nog wel af.
Utrecht gaat, maar dat weet iedereen ook wel. Want nu krijgen ze PSV en Ajax tegelijk.
Kijk, dan ga je huilen.
Dus dan, nu wordt het ook wel heel interessant om het feit van wat gaan ze nu...
Stel, ze winnen die allebei, kijk, dan is een ander verhaal.
Dan krijgen we Leicester 2.
Dan ben je er nog steeds niet.
Nee.
Maar dat is een ander verhaal.
Dat zou wel heel lijp zijn.
Dan zou ik wel mijn pet breken. Ik heb niet
over
pet.
Leicester gesproken. Ruud van Nistelrooy is officieel coach.
Leuk. Leuk, man. Gun ik hem ook.
Leuk voor hem. Ik hoop dat hij het goed doet.
Ja.
Ik hoop echt dat hij het goed
doet. Ik ben benieuwd of hij het kan met de degradatie.
En ik denk dat heel veel Nederlanders het ook hem gunnen.
Ik ben benieuwd, want hij heeft eigenlijk alleen maar PSV en Man U gespeeld. Klopt. En die spelen voor hogere klassering.
En nu lager.
En nu speelt hij voor een degradatie.
Maar het is heel ander voetbal.
Aan de andere kant, ik vond hem altijd een realistische trainer. Het is niet een aanvallende trainer. Want je zag toen ook in het jaar met PSV, speelde best goed. Ja. Moest ook vaak van Gakpo en Simons en enzovoort komen. Alright. Maar wat je wel vooral aan hem zag, hij speelde een meer soort... meer een gebalanceerde rol. Ja. Dus vaak in, als
wat
het moest verdedigen, wat behoudender. Goed gezegd, Rico, dankjewel. Wat behoudender.
Lekker man.
Ja, lekker man. Maar wat behoudender en wat realistischer. En niet per se gelijk al in de aanval wat Bos doet en Slot doet, weet je wel. Hij was meer dat behoudender. Dus ik hoop dat hij geleden van Ten Hag, misschien heeft hij heel veel van Ten Hag geleerd in feite hoe hij sommige dingen zou kunnen gebruiken.
Ja, ik denk wel dat hij nu heeft geleerd hoe het in Engeland werkt, betreft coachgebied.
Zeker.
Van, hoe snel je op de slaapplank kan staan van, hey maatje, ja, op onderé.
Bij Leicester heeft hij geen grote naam of zo, dus hij moet wel echt...
Jamie fucking Vardy, man.
Nee, maar ik bedoel, bij Man U zijn alle fans gelijk achter
ja,
hem.
Ja, tuurlijk.
Maar bij Leicester moet hij helemaal naam gaan maken. Moet
dat
hij
wel.
Het echt
kijk,
zelf gaan
bij Man U is natuurlijk gratis binnenlopen, omdat hij natuurlijk gewoon een Man U legend is.
Ja.
Weet je, als jij Old Trafford binnenkomt lopen met je eerste wedstrijd en heel het stadion roept jouw naam. Ja, dan kan je al weinig fout doen.
Ja. Ja.
Dan kan je oprecht en al weinig fout doen.
Zijn doelstelling nu is ook gewoon, denk, gewoon puur handhaven.
Dat denk ik ook, ja.
Denk ook. En ik vind het mooi voor hem. En
leuk stap.
100% leuk stap.
Echt wel een stap waar je met beide handen kan aanpakken. Omdat het is echt geen schande als je coach van Leicester bent. Het is echt wel een mooie job.
Prachtige job.
100%.
Prachtige job. Ik hoop gewoon dat hij het inderdaad... want hoe staat Leicester er eigenlijk voor?
Flink slecht.
Ja?
Ja, ja. Staan wel in de onderste regio.
Dus onderste als hij gewoon lijstbehoud kan regelen, dan heeft hij het gewoon prima gedaan.
Top.
En misschien speelt hij daarentegen ook nog voetbal, waar bijvoorbeeld andere teams weer ook
dat wat aantrekkelijker wordt ook voor die lui.
Hij heeft natuurlijk wel Vardy, dus goede spits. Op zich dus
wel oud.
Ja,
maar hij drinkt Red Bull, hè, dus dat werkt.
Oh ja, hij kan natuurlijk vliegen.
Precies.
Maar inderdaad, ja, ik hoop voor de jongen dat het inderdaad goed komt. Over een ander Nederlandse trainer gesproken, jongens. Arne Slot.
Ja, die
en Liverpool.
Heel goed, ja.
Ja, daar wou ik het niet over hebben, eigenlijk.
Maar die...
Maar ik moet eerlijk zeggen van... kijk, Arne Slot bij Feyenoord, dat is niet eens een hoofdstuk in mijn leven.
Nee, dat
maar
weet
Arne Slot bij Liverpool vind ik een leuke Nederlandse coach. En hij laat my boy Gravenberg als een fantastische speler spelen. Doet Gravenberg
maar
zelf ook. Maar
ja. Het ligt te kijken. Slot doet het nu hartstikke goed, maar het ligt er ook wel een beetje aan dat de concurrentie laat nu wel heel veel punten liggen.
Dat
overal.
Ook.
Maar hun zijn wel ook heel constant, hè?
Dat
ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar ik bedoel, ze hadden wel van Nottingham ook verloren.
Ja,
maar dat is ook wel weer 2 maanden geleden. Hè?
Arsenal en City en ja, eigenlijk Arsenal City vooral, die laten nu ook veel punten liggen.
En daar kunnen hun van profiteren. Kijk, en dat vind ik het mooie vooral aan Van Dijk ook. Die zei het ook van de interview. Want die kijk, heel de media is natuurlijk helemaal lyrisch over Liverpool. Want hè, ze staan bovenaan de Champions League,
spelen goed voetbal.
Spelen leuk voetbal, bladibladibla. Snappen we allemaal. Maar Van Dijk is ook geen realist van, ja, maar jongens, het is pas november, hè. Weet je?
Maar dat zeggen ze toch ook
een
allemaal.
Een goed begin is het halve werk.
En ik vind het...
Maar hou het maar eens een heel jaar.
Maar aan de andere kant, je ziet het, Slot maakt Gravenberg beter, Slot maakt ook Gakpo beter, want die komt nu ook helemaal uit zijn schel.
Ja, ja, het is een hele goede
En hij
coach.
Moet soms wisselen met Diaz en Gakpo, maar hij doet het op, denk ik, op de perfecte manier.
Het enige waar hij... Ik weet niet of...
Van Dijk speelt weer helemaal goed.
Het enige waar hij in faalt, denk ik, als coach zijnde, en als club zijnde Liverpool op zichzelf, is het gezeik met Salah.
Maar wat kan hij daaraan doen? Want hij kan daar niet
nou, hij kan
Aaron.
Gewoon naar de club zeggen van, maatje, we nee, hebben hem nodig. Geef hem zijn contract wat hij wil.
Aaron, dat kan hij niet doen met
Tuurlijk
zijn functie. Nee, dat kan hij niet doen met
hij
zijn
Hij kan
functie.
Op zijn minst zijn best doen ervoor.
Ik 100% dat hij dat bespreekt. Maar gesproken? Hij kan niet bij die technisch directeur, kan hij... Nee, ik zeg, waarschijnlijk zou hij dat 100% hebben gedaan.
Nee,
maar
ja, ja,
het hele ding is, kijk, hij heeft niet meer de leiding, wat hij bijvoorbeeld Feyenoord had, is dat hij een soort, ook in een soort technische rol zat. Dat in feite is hij nu
ja,
de manager.
Ja, bij Liverpool
heeft
hij dat niet, dat weet ik. Hij is ook puur manager. Ja, 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 weet ik. Maar ik bedoel meer van als club zijnde en dat hij is coach van die club, falen ze dat ze Salah niet dat contract geven.
Ja.
Nee, maar want dat zonder Salah is Liverpool drie keer zo slecht.
Dat doet die Edwards.
Ja, maar nogmaals, dan faal je ook als coach zijnde van de club in mijn ogen.
Ik luister vaak die podcast met Kieft en Gijp.
Ja, ja.
En daarin vertelde die Rob Jansen, die zaakwaarnemer,
ja, ja, ja.
Die is ook zaakwaarnemer van Heitinga. Die heeft een Heitinga in Liverpool moeten krijgen. Hè? Ja. Die is het nog gelukt. Hij zegt, hij heeft toen met die Edwards moeten onderhandelen. Hij zegt, die Edwards, die heeft geen, die is heel...
Ja, het is waarschijnlijk ook een hele grote bokkenlul.
Ja.
En het zal me ook niks verbazen, want dat zijn genoeg Engelsen in
en
de wereld.
Die heeft totaal geen gevoel.
Maar het is meer van, het is heel simpel. Als
te
jij,
zakelijk.
Nee, maar als coach zijnde, kijk, als Salah zich zo geliefd voelt en Slot kan hem dat gevoel geven dat hij belangrijk moet blijven en weet ik het wat... Dan zal Salah ook misschien wel wat minder willen. Maar dat is op het moment ook niet het geval. Salah wil gewoon wat hij wil. Krijgt hij dat niet, gaat hij weg.
Salah zei toch ook in de interview van... Ja, ik voel me op dit moment meer oud dan in. En Slot werd daarna gevraagd. En Slot zei echt heel slim... Nou, voor mij staat hij in de opstelling altijd liever in dan oud.
Ja, maar dat
kortom,
is
weet je, hij geeft
ja,
al aan van
maar,
ja...
Slot kan daar ook niks over zeggen. En wij weten driekwart niet van wat daar allemaal besproken wordt.
Ja.
Maar ik vind wel, als club zijn, zou het een schande zijn als je Salah zo laat gaan.
Ik snap het ook niet.
Want die gozer die is, betekent zoveel voor je. Geef die gozer gewoon het geld wat hij wil.
Zeker.
Nou, Slot doet het in ieder geval voor de rest wel hartstikke
maar goed. Maar Slot doet het voetballend echt fantastisch.
En gaat ze City pakken, heren?
Ja, maar ja, City zit City helemaal uit vorm.
Zeg maar, als er een moment is dat Liverpool een keer kan winnen van City.
Maar ik zou juist denken, als ze nu verliezen van City, dat best wel schande
is. Slecht zijn, ja.
Ja. En aan de andere kant, voor nu gaat Slot natuurlijk tegen zijn... Misschien dat degene die altijd opgekeken spelen, Guardiola.
Liverpool is
ik denk dat hij dat echt wel.
Ja.
Liverpool is 100% de favoriet. Daar kan ze op 11 punten zetten.
Ja, en als je dat niet doet op dit moment met Liverpool zijn, als je kijkt naar hun vorm en als je kijkt naar de vorm van City, zou dat eigenlijk wel een soort thais en slecht zijn.
Maar ja, ze moeten het wel de rest van het seizoen nog gaan volhouden.
We zijn er nog lang niet. Het seizoen is, en helemaal in Engeland heb je nog helemaal drukke periodes die eraan
wie
komen.
Wie weet, als je één of twee ernstige blessures krijgt, dat kan het er heel anders uitzien.
Maar ook, ik moet ook zeggen, die speler die ik ook zag spelen, Curtis Jones. Die vond ik zo waanzinnig goed.
Nou, ik vind hem maar zo
die is wisselvallig, maar die is wel heel wisselvallig.
Maar die speelt onder Slot veel meer loopvermogen, loop meer, bewegingen. Ook Slot
Maar Slot heeft natuurlijk ook een heel ander speel zoals Klopp, dus ja. Die is ook niet te vergelijken.
Zeker. Maar het is... En daarom vroeg ik ook net over, joh, hoe voel je naar die zombie Mandy? Van, is er nou een speler bijvoorbeeld die Liverpool sterker zou maken?
Nee.
Die nummer 4? Nee?
Nee.
Nou ja, maar Soosje, dat zit ook totaal niet lekker in.
Nou, maar dankjewel voor de tip, Aaron. Nu weet
ja, je moet toch niet als Liverpool zijn in een vijver van Soosje dat gaan vissen, maat.
Dus niet voor Subi.
Nee, joh.
Nee? Voor wie zouden ze moeten eerder... Frenkie, die zou wel goed
Kenneth Taylor, 80 miljoen.
Frenkie de Jong.
Frenkie de Jong zou top zijn.
Ja.
Maar is Gravenberg?
Ja, maar ja, dat is wel eenzelfde soort speler als Gravenberg, toch?
Nee, Frenkie is heel andere speler.
Frenkie is heel anders.
Die zouden wel... Ja, ik zou het wel willen zien, ja.
Gravenberg.
Maak maar één groot Nederlands enclave bij Liverpool.
Tuurlijk, man.
Kenneth Taylor zijn. Maak het voor Koeman ook gelijk wat makkelijker.
Ja, die Koeman is ook zo bloedhond.
Haalt hij de licht?
Je hebt in ieder geval een bloedhond vandaag, hè?
Ja.
Je is maar lekker bezig,
ja.
Hè?
Ja.
Goh, ik leren,
man. Ja, Koeman is ook gewoon echt een bloedhond.
Jezus, Aal.
Hoe kan je nou 1-1 spelen tegen Hongarije, of weet je die lui?
Bosnië-Herzegovina.
Shout-out naar mijn Bosniërs trouwens. Mooi land. Ben er een paar keer geweest. Shout-out naar allemaal Bosniërs.
Mooie vrouw ook.
Maar je weet niet eens hoe het land heet.
Bosnië-Herzegovina.
Nee, maar jij zei net, van, ja, hoe heet dat land nou?
Ja, ik kijk toch heel die oranje puppet show niet, joh. Geef mij gewoon de Ajax meer.
Jongens, we hebben nog twee andere Europese ploegen. We hebben AZ gehad, gelijk tegen Kala.
Ja, goed.
Heel netjes.
Ja, gewoon netjes.
Weer met een heel jong elftal. Met Klaas er maar voorop.
Ja, ze worden er niet ouder op, hè, als een jong
nee,
elftal.
Nee. Met Buurmeester, met Smit, met Mijnans, met Adai.
Smitje wel even rood gepakt, lekker man.
Ja, die kwam even te laat. Maar knap van AZ.
Zeker.
AZ is goed bezig.
Goed
en ik denk dat AZ daarentegen, als ze doorgaan met voet gaan, ze die tussenronde halen. En met het selectie wat ze nu spelen, vind ik dat heel knap.
Ja, zeker.
En Twente heeft zijn eigen glazen ingegooid.
Hoe hebben
Twente gaat er waarschijnlijk niet
tegen.
0-1 verloren.
Ja. 0-1 verloren Sint-Gilles. Die hadden in de eerste helft heel veel moeite überhaupt om van een helft af te komen.
Ja.
Speelde met Regeer rechtsback. Dat snapte ik ook niet. Ik denk dat je Regeer beter op middenveld kan zetten, want ze mist ook Van Roy.
Eens.
Tweede helft ging het wel ietsje beter, maar ze kwamen niet tot grote kansen. Echt tot grotere kansen. En daarentegen hun spelen ook in een soort 3-4-3. En Twente had daar heel veel moeite tegen om daar echt tegen
maar
te spelen.
Maar laten we eerlijk zijn, als je van je, weet ik het, die Uien, Gilles, United, Sint-Gilles.
Uien, Sint-Gilles.
Hoe ze ook allemaal eten.
Ja, dat Belgische team.
Als je daar niet eens van wint, dan hoef je het toch ook voor de rest niet te zoeken in Europa. Kom op. Pleur nou even.
Nou, het pijnlijke is wel dat hun stonden 9, hadden maar 2 punten gepakt in de laatste wedstrijd überhaupt.
Tegen United, Fenerbahce en zo is allemaal leuk gedaan, maar dan de belangrijke wedstrijd laten ze de
dan
punten
liggen.
Liggen.
Ja, en aan de andere kant, dit is voor de eerste keer voor Twente in denk ik hoeveel jaar dat ze Europees spelen. Verrast het mij?
Nee, het verbaast me niet. Maar is het slecht? Ja.
Nee.
Maar is het slecht?
Ik had meer gehoopt.
Ja, maar als je tegen Man U en tegen Venerbahce wel gelijk speelt.
Ja,
dan
is het toch belabberd slecht?
Dan is dit gewoon heel slecht.
Als jij nu Twente-fan bent, dan wil je toch gewoon die klomp naar zo over gooien?
Ja.
Want ik neem aan dat ze klompen dragen daar. Ik wil niet racistisch overkomen. Maar
ja, het is zo'n een beetje een Duits Gent. Oranjeberg loopt best wel boeren.
Maar dan word je toch boos om als je zeg maar in Old Trafford gelijk speelt.
Ja.
Het gaat heel de wereld rond. Want holy shit. FC Twente from Enschede. Draw against Man U.
Ze waren beter dan Venerbahce.
Dan moet je tegen een of andere Union Sint-Gilles.
Maar dat is toch ook verschrikkelijk. Twente wint weer daarvan. En AZ, Twente speelt gelijk tegen Venerbahce. En AZ wint van Venerbahce.
Ja, ze moeten gewoon in het resultaat gewoon weer stappen.
Qua resultaat doet 100%. AZ bijvoorbeeld gewoon veel 100%. Beter. Want ik heb alle drie de ploegen nou gezien. Hè, van de Turkse. Nou, Beşiktaş kan er echt helemaal niks van.
Ja,
en Gio zal er waarschijnlijk
heel goed. Want hun hadden een TikTok geplaatst dat ze heel hard in de arena aan het zingen waren. Dan zijn ze gelijk heel goed natuurlijk. Dan zijn ze heel goed.
Nee, maar Gio gaat niet redden. Gio voetbal was weer goed.
Is het gewoon ontslagen of niet? Nog net niet.
Nee, nog niet.
Maar ik ben bang dat helaas voor Gio wel zou gebeuren.
Ze van Maccabi hebben verloren.
Zo, de tering. Wordt even vuurwerk hiernaast afgestoken, dames en heren.
Ik schrok me de tering.
Ja. Eén grote sfeer. Ja, hooligans. Ja, we hebben ze.
Rustig uit, Joey.
Ik schrok me echt dood, goos. Ik kreeg een hartstilstand. Ik dacht echt, er staat hier nu voor de deur, joh.
Er werd hier vuurwerk afgestoken, jongens, dames en heren.
Superleuk. Superleuk allemaal.
Om het sfeer in te komen.
Fenerbahçe met Borillo, die hebben een soort kleinheidssyndroom. Want die denken dat iedereen tegen hun is.
Is ook wel zo.
Ja, redelijk. En dan hebben we Gala. En Gala is wel de beste van de drie.
Gala is leuk ploegie.
Leuk ploegie. Maar spelen soms ook wel een beetje in een soort slavenwekkend tempo.
Ja, maar dat is Turkse competitie voor je.
Ja.
De ene wedstrijd is een oorlog. En de andere wedstrijd zit je echt van, oké, is dit 60-plus voetbal? Wat is dit?
Precies. En ja, en knap. En Ajax krijgt nu Gala ook nog. En Twente krijgt Beşiktaş.
Ja, dat is toch
en Twente, als Twente in ieder geval Beşiktaş weer kap ik ermee.
Ze liggen er toch wel uit.
Dus dat boeit ook niet.
Waarschijnlijk, ja. Of ze moeten nu uitwinnen bij Olympiakos. Krijgen thuis tegen een no-name ploegje en Beşiktaş thuis.
Ja,
wordt wel heel hopen. Lastig.
Olympiakos ga je no way winnen. Of, nou, klopt af voor jullie Twentenaren. Ik weet niet of
dan
die bestaan.
Dan moeten ze er twee van de drie winnen.
Ja.
Dat, en dan is toch de vraag.
Ja, dus.
Wat de rest doet.
Laat het hopen, heren.
Voor het Nederlands voetbal laat het hopen. Absoluut.
Laten we hopen, heren. Heren, laten wij overgaan nu naar de voorbeschouwingen. Want we zijn nu al een uur onderweg.
Dan is het bijna het eindsignaal.
Korte voorbeschouwing.
Korte voorbeschouwing.
Ja.
Hele korte.
Korte voorbeschouwing.
Alleen de Nederlandse ploeg even snel.
Korter.
Ja.
Want.
Maar, jongens, wat denken jullie eigenlijk eerst? Liverpool City. Wat wordt de uitslag daarvan? Pak even de wedstrijd erbij.
Liverpool
2-0. 3-0. We hebben morgen. Je hebt nu overigens nu Heerenveen tegen RKC.
En
staat
dat boeit precies niemand.
Nee, maar stel wel 1-0 voor Heerenveen.
Oké.
We hebben eerst Feyenoord Fortuna.
Feyenoord Fortuna, dat is gewoon een 4-1 voor Feyenoord.
1-1.
3-0. Ik denk dat het begin een beetje lastig wordt. Maar omdat Danny Buijs vaak heel goed de bus kan parkeren.
Meens.
Echt zo goed.
Kan ook goed janken voor de camera trouwens.
Kan ook. Utrecht PSV, jongens. Een topper. Nummer 1
ik ga voor een 2-2'tje, man. Ik voel hem.
1-2.
Ja, ik denk ook. Ik denk 1-3. Ik denk dat PSV deze gewoon wint. AZ tegen Heracles.
3-0.
Ik denk in 1-1'tje.
2-1 AZ.
Nee, deze winnen is dan best weer makkelijk.
Oeh, Twente tegen Go Ahead.
Oeh, 1-1.
Ik denk 2-2.
2-2.
En we hebben NEC tegen Ajax.
0-6.
1-2.
Waag het.
Oeh, waag het.
Bro, NEC zit echt niet lekker in het spel.
Nee, maar Ajax ook niet.
Ja, maar altijd nog beter dan NEC.
Ik zeg een hele moeilijke 0-1.
Maar Joey,
ja, die accepteer ik.
Joey, bij een voorspelling zeg je nooit erbij of het heel moeilijk is.
Nee, je zit gewoon een uitslag.
Ik denk een hele lastige 0-1.
Die accepteer ik gewoon. 3 punten.
Lastige 0-1.
Ja, ik denk Feyenoord ook een hele lastige 1-1.
Ik denk echt 0-6. ik denk echt dat NEC, die gaat gewoon als straf de vierdaagse moeten lopen. Zo slecht dat ze gaan voetballen.
Een hele lastige 1-1. Dankjewel Rico voor de tip. Heren, we gaan nu we gaan nu afsluiten. Eigenlijk de eerste wedstrijd van overigens wil ik toch wel erbij pakken, want hij is inderdaad aangenomen. Het is ook goedgekeurd door, als het goed is, door Leicester zelf. Die spelen uit tegen Brentford. Gaat Van Nistelrooy zijn eerste punt pakken?
Ja, gelijkspel. Ja.
Gelijkspel?
Ja.
Gelijkspel met Brentford. Bij ja. Fleck & Co.
Tuurlijk.
2-2, zeg ik dan.
1-1.
1-1.
Door Vardy. Dames en heren, ik pak hem nu ook gelijk bij. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Kijk dus tot volgende week. Hopelijk is onze pingwing-god Erik weer terug.
Volgende week nog niet.
Nee, volgende week
volgende week nog niet.
Die week erop.
Maar die week erop. Oké.
Okay. Spider-Man meme.
Spider-Man, ja.
If you know, you know.
If you know, you know. Dames en heren, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week.
See ya.